Ja, lieve podcastvrienden en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is dan toevallig Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk waarin ik praat met mensen die ik interessant vind. Ik weet dat overal en altijd in de geschiedenis van de mensheid mensen hebben gezegd, goh, we leven in bijzondere tijden. Ik weet dat het een cliché is, maar volgens mij leven we nu echt in bijzondere tijden. Corona, Trump versus Biden en over al die dingen gaan we het in deze podcast niet hebben. Of tenminste in het gesprek waar jullie zo naar gaan luisteren gaan we het daar niet over hebben. Het enige wat ik erover wil zeggen, dat is dat ik heb het in de podcast wel eerder gehad over mijn kleine kinderen in de zandbaktheorie. En dat gaat erover dat heel veel mensen tegenwoordig en vooral mannen die de macht hebben, maar ook gewoon in discussies, dat heel veel mensen zich een beetje gedragen als kleine kinderen in de zandbak. Die speelgoed willen van de ander, of die de macht willen, of die de baas willen zijn. En ik zat gisteravond de verkiezingsuitslag te kijken. En altijd als ik Trump zie, moet ik gewoon denken aan een klein kind op de basisschool. Dat een klassevertegenwoordiger wil worden. En die dan alleen de regels gebruikt als ze in zijn voordeel zijn. En als ze niet in zijn voordeel zijn, dat hij dan gaat zeggen, nee, de regels kloppen niet, dit is stom. En dat er dan gestemd wordt wie de klassevertegenwoordiger wordt. En dat hij dan op een gegeven moment zegt, ja, nu heb ik de meeste stemmen. Ik heb nu de meeste stemmen. En dat al die andere kinderen zo, nee, maar nog niet iedereen heeft zijn stem uitgebracht. We zijn het rondje nog aan het doen. We zijn nu nog halverwege. Dus ja, jij hebt nu wel 3 stemmen gehad en die andere 2. Maar we zijn nog niet, ja, maar ik heb nu toch de meeste stemmen. Ja, nee, ja, je hebt nu de meeste stemmen. Maar we moeten nog rond. En dat al die andere kinderen en de leraar ook een beetje zo in verwarring zijn. Maar, hè, maar nee, dit, zo hadden we het niet afgesproken. Dat is volgens mij een beetje wat er nu aan de hand is. En het enige wat ik erover wilde zeggen, mijn fantastische theorie over de kleine kinderen in de zandbak, wordt op dit moment gewoon weer bevestigd. Goed, ik heb gepraat met Steven Driehuis, dames en heren. Dat is toch waarom jullie deze podcast aan hebben geklikt, om daarna te gaan luisteren. Steven Driehuis, wie hij precies is, daar gaan we het over hebben in de podcast. Wat ik in ieder geval van hem wist, is, ik kende hem al een beetje, en hij heeft nu een podcast gemaakt over Ramses Shaffy. En ik heb een mening over Ramses Shaffy. Daar gaan jullie ook achterkomen wat die mening is. En ik dacht, nou, laat ik eens iemand uitnodigen die me kan helpen om die mening kracht bij te zetten, of juist me te overtuigen van het tegendeel. Zoals Daniel Arends in de vorige podcast zei, praat ik graag met mensen die een andere mening hebben dan ik, of mijn tegenstanders, of mijn tegenpolen. En toen dacht ik, ja, dan wil ik nu praten met iemand die me iets kan vertellen over Ramses Shaffy, zodat ik een goede mening over hem kan vormen en zodat al mijn vooroordelen misschien onder tafel worden geveegd. Daarom ging ik praten met Steven Driehuis. Ik ben heel blij met het gesprek. In het eerste deel gaan we het hebben over hem en over Ramses Shaffy natuurlijk. En in het tweede gedeelte gaan we een aantal liedjes luisteren van Ramses Shaffy. En dan gaan we natuurlijk echt de diepte in. Jullie gaan nu luisteren naar het gesprek dat ik had met Steven Driehuis. Oké, Steven.
Ja.
Het wordt keiharde podcast incest.
Ja.
Want jij maakt ook een podcast.
Ja, we gaan lekker met de podcast met elkaar naar bed.
Ja,
ik maak een podcast over Ramses Shaffy.
Ja.
Over het leven en werk van Ramses Shaffy. Met heel veel plezier.
Maar hij heet Ramses Shaffy.
Zonder bagage.
Zonder bagage.
Ja.
Waarom die titel? Oh nee, ja. Wacht. Eerst moet je vertellen wie je bent.
Ja, ik ben Steven Driehuis.
Ja.
En ik maak dus een podcast over het leven en werk van Ramses Shaffy.
Ja.
En ik organiseer ook een podcast live evenement.
Waar podcast en chill.
Podcast en chill, waar jij geweest bent. Wat hartstikke leuk was met Nicolaas Vul.
Ja. En dat is dus in Vondel CS. En mensen die al een podcast maken, mogen dan daar met publiek live opnemen.
Ja, dus het is een beetje een themaavond van de podcast. Dus een hapje en een drankje dat past of aansluit bij de podcast. En dan krijg je een silent disco koptelefoontje en dan kun je chillen en naar je favoriete podcast luisteren.
Ja, ja. En daar verdien je je geld mee, of dat zijn je inkomsten? Of?
Nou ja, er valt een heel klein beetje geld. Dus ik werk ook nog in een hotel en daar vertel ik mensen waar leuke kroegen zijn om echt rond te komen.
Ah, oké.
Ja.
Wat wel weer aansluit bij de podcast over Ramses Shaffy.
Waar de leuke kroegen zijn.
Toch?
Ja, dat wist hij ook. Ja, ja, ja.
Dat wist hij zeker.
Dat wist hij.
Van Amsterdam tot aan Maastricht.
Ja, hij wist ze allemaal.
En wat me opviel in je verhaaltje, zeg maar, wat je dan moet doen voor je podcast staat, dat je dus haakjes 25.
Ja.
Waarom is dat?
Nou ja, omdat ik denk ik toch ik denk dat mensen die zo'n podcast over Shafi gaan luisteren misschien toch denken dat het een podcast is door een ouder iemand gemaakt.
Die weten niet wat podcasts zijn. Dus nee, precies. Dat kan haast al niet.
Nee, maar ik denk ook dat het nodig is om dat te zeggen, omdat ik er ook natuurlijk niet echt bij ben geweest. Dus het is ook een zoektocht van mij naar een andere tijd waar ik zelf niet in rond heb gelopen.
Ja. En welke tijd is dat precies voor de luisteraar?
Nou, de tijd dat Ramses geleefd heeft.
Dus
in de jaren 70 en...
Want wat waren zijn hoogte? Wat waren zo de jaren 60, toch?
Dat de jaren 60, 70 waren echt dat hij echt furoren maakte.
En hij kreeg op het laatst nog een soort opleving door die documentaire, toch?
En toen is hij nog met Gerard Alderliefste op tour gegaan. En toen heeft hij nog op podia gestaan. Maar het echte vuur... Nou ja, het vuur is er altijd geweest, denk ik, hoor, in Shafi. Maar dat er echt heel veel uitkwam, was wel in de jaren 60.
En... de makkelijkste vraag is wat, maar daar gaan we nu achter komen. Wat fascineert je zo van Ram Shafi?
Het begon, denk ik, zoals het denk ik vaak met dat je muziek heel leuk gaat vinden, begon het dat ik met mijn moeder in de auto zat veel en dat zij het steeds opzette.
Ja.
Dus toen hoorde ik steeds die liedjes.
Welke?
De Shafi kantaten, dus da 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 da. Ja. Maar ook eens in de 100 jaar draaiden we veel over. Het gaat over eigenlijk over hemzelf. Is een heel autobiografisch liedje dat over een jongetje dat in het kinderthuis komt en de steentjes voor zich uit trapt en bedriegend door het leven gaat.
Ja.
En dat is ook echt zo'n amazing nummer. Dus mama. Eens komt hij thuis. Ja. Eens in de 100 jaar vindt hij zijn huis. Nou ja, dat zong ik dan met mijn moeder heel hard mee. Dus die Shafi liedjes die zaten ergens al in mijn systeem. Mm-hmm. En toen werd ik een wat groter.
En hoe oud was je toen?
Nou ja, ik denk dat mijn moeder dat al draaide toen ik 3 was. Maar waarschijnlijk toen ik 6 was, begon ik mee te zingen. En Dus die liedjes die zaten ergens al. En toen ik een wat meer volwassen mens met allemaal soorten gevoelens werd, toen ging ik denk ik die Shafi liedjes koppelen aan die emoties. Dus ik heb nu inmiddels voor alle grote emoties des levens...
Een liedje.
Een Shafi liedje is wel. Ja, dus als er iets groots gebeurt, iets heel positiefs of iets heel negatiefs, dan gaat het vanzelf dat ik zo'n Shafi liedje dan door mijn koptelefoon ga spelen.
En welk liedje is het nu? Op in je leven?
Johnny van de 4 seizoenen heb ik veel geluisterd de afgelopen
dat
tijd.
Dat is nu wat nu jouw ja, staat van zijn is.
Ja, maar het zou kunnen dat ik morgen wakker word en dat ik denk, vandaag is het Halleluja Amsterdam.
Oh ja.
Maar, Ik heb vandaag een paar keer Johnny van de 4 seizoenen geluisterd.
Een paar keer?
Dus een paar keer, ja. Dus dat gebeurt soms.
Oké, en dus toen werd je ouder en toen ging je de... Dus eerst vond je de tekst gewoon leuk of zo, of deed je moeder na? Of dacht je, mijn moeder vindt dit interessant, dus ik ook.
Ja.
Wat ieder kind doet.
Ja.
En vervolgens kreeg je emoties.
Ja.
En was het zo dat je iets meemaakte en dacht, hey, Dit is waar ik hem ooit over hoorde zongen. Of was het dat je hem weer ging luisteren en dacht, wauw, nu snap ik wat hij bedoelt.
Ja, ik denk dat alle twee wel eens gebeurde. Dus je hebt liedjes die heel erg erop liggen, dat ze over liefdesverdriet gaan of zo. En dat ik het dan die liedjes ging luisteren en dacht, nu begrijp ik het beter. Maar ook wel, er zijn ook hele ingewikkelde liedjes van Shafi die je gewoon kan luisteren. En dat je dan opeens denkt, dit gaat over iets heel anders dan waar je denkt dat het liedje over gaat.
Ja.
En die leer je dan kennen.
Ja.
En tegelijkertijd, dat ik die liedjes heel veel ging draaien, werd ik ook geïnteresseerd in wie die man dan geweest moest zijn. Dus ik merkte ook dat als ik in kroegen was, een beetje van die artistieke bruine kroegen, waar dan soms dan zo'n man zit, waarvan je denkt, ja die heeft vroeger allemaal dingen gedaan en die heeft waarschijnlijk iets met Shafi beleefd.
Ja.
Dan merkte ik dat ik me toch even afzonderde van mijn vrienden en daar dat ik dacht, ik wil even met die man praten. Of vrouw.
Ja.
En dat ik dan, weet ik veel, dat ik dan een gesprekje aanknoopte en dat het dan een beetje begon te lopen. En dat ik dan ergens er doorheen fietste van, bijvoorbeeld Shafi, die zal dat ook wel. En dan hoopte ik dat zo'n man of vrouw dan zou zeggen van...
Die kende ik nog.
Ja, dus dat soort verhalen heb ik altijd fascinerend gevonden om te voeren.
Ja.
En toen dacht ik op een later punt, misschien moet ik die verhalen die gesprekken opnemen.
En dat toen ben je die podcast?
Toen ben ik die podcast begonnen.
En... Want bij Shafi is het zo, heel vaak mensen die zo groot fan van hem zijn, die zijn niet alleen fan van zijn werk, maar ook van zijn manier van leven, toch?
Ja, dat
hij is staat voor iets.
Ja, en zijn werk is denk ik ook heel erg zijn leven. Dus heel veel van die liedjes die gaan over hemzelf en over de innerlijke gevoelens die hij had. En, maar het is ook, ik denk dat het ook zo bijzonder is en dat we het nu, het is nu 10 jaar na zijn overlijden, 11 jaar bijna na zijn overlijden, en dat we het er nog steeds zo erg over hebben. Ja. Dat is denk ik ook omdat hij op heel veel mensen een uitwisbare indruk heeft achtergelaten. Gewoon door zijn manier. Dat begreep volgens mij gewoon niemand. Hoe je zo heftig en zo levend.
Nou ja, is natuurlijk zo raar. Want ik was vroeger heel veel fan van Bram Vermeulen bijvoorbeeld. En die deed het in Nederland niet zo heel goed. En in België wel. Omdat ze daar veel meer van de grote emoties zijn. Wij zijn natuurlijk heel erg protestant. Dus het is eigenlijk altijd zo wonderlijk dat Ramses, die zo zong over de grote emoties, dat hij echt voet aan de grond bij een breed populair, dat hij populair was, toch? Dat is,
ja, dat het niet, je bedoelt dat het misschien wel heel
on-Hollands is.
Ja, het was heel on-Hollands. Ja. Ja. En ik denk ook dat er misschien heel veel mensen zijn die het daarom in die tijd niet leuk vonden. Want hij is ook in zijn tijd echt niet altijd helemaal door iedereen bejubeld.
Dat denken wij dan nu of zo. Dat zo, ja.
Nee, maar ik kreeg ook hele negatieve recensies soms. En mensen die vonden dat het niet over politiek ging. Dat hij nooit iets. Toen de provo's allemaal protesten aan het doen waren. Dat was wel een beetje zijn soort stijl.
Dat soort recensies kreeg hij.
Nou ja, dat van hij daar niks mee deed.
Maar dat waren die verschrikkelijke jaren 60 waarin alles politiek geëngageerd moest zijn.
Ja, precies.
Toch?
Je moest daar ook wat van vinden. En daar vond hij eigenlijk. Nou, misschien vond hij daar wel wat van, maar dat zat in zijn werk.
Ja.
Zat dat niet zo erg.
Het ging over hem en het leven.
Ja, precies.
Maar het is ook natuurlijk niet voor niets. Dat zei je ook in de podcast met die mevrouw. Want dat nam je op. Dat is de vierde aflevering.
Ja, met Sylvia Albers. Die heeft gezongen in Chaffee Chantate.
Ja. En die zegt ook van dat nu weer met die lockdown en zo en de crisis waar we in zitten, dat je nu zijn liedjes weer heel veel hoort.
Ja, ja, dus het gaat over het liedje Zonder Bagage.
Ja.
Dus er was een moment dat Chaffee failliet werd verklaard. En het ging om een kleine schuld. En toen kwamen er allemaal andere schuldeisers over de brug. En toen was hij failliet verklaard. En al zijn meubels werden weggehaald. En hij was eigenlijk echt alles kwijt.
Ja.
En toen is hij op zijn piano gaan zitten. En heeft hij het nummer Zonder Bagage. Tussen haakjes De Wereld Heeft Mij Failliet Verklaard geschreven. Ja. Wat echt een legendarisch nummer is. En daarom heb ik die podcast ook Zonder Bagage genoemd. Omdat dat een soort veerkracht is. Als alles onder je voeten wordt weggenomen. Dat je dan pas kan gaan.
Hij zag
leven.
Het als een geschenk.
Ja, het is een geschenk van God en niet van de maatschappij.
Dus hij was in staat om zo'n naar ding om te draaien naar een geschenk. En
ja, en Sylvia Albers zei in de podcast, dat zouden we dus nu in corona, nu allemaal mensen, politici lopen te belagen, die zeggen dat we af en toe niet, dat we nu eventjes de kroeg niet in mogen. Mm-hmm. Ze zei, misschien moeten we proberen ook. De wereld heeft ons failliet verklaard en nu gaan we beginnen.
Hoe zou Chaffee nu dit hebben beleefd?
Nou, daar zat ik daarna daar ook over na te denken. Ik weet niet, want die zou misschien toch ook, die zou het toch wel, eigenlijk denk ik wel vervelend vinden als de kroeg dicht zou zijn.
Ja, natuurlijk. Ja, daarom moest ik eraan denken toen je het net zei.
Ja, precies. Ja, dat kan ik moeilijk. Want die podcast is ook mijn zoektocht naar Chaffee. Dus ik vind het al moeilijk te begrijpen hoe die toen was.
Ja.
Dus hoe die nu geweest zou zijn. Maar ik denk inderdaad dat hij wel moeite had gehad. Want we moeten natuurlijk nu ook gezamenlijk braaf luisteren.
Ja.
En ik denk niet dat hij daar heel
van
was. Nee,
daar vocht hij vocht tegen die burgerlijkheid, toch?
Ja, precies. Dus ik denk dat dat wel een probleem zou zijn. En gesloten kroegen zou denk ik ook een probleem zijn.
Had hij probleem met autoriteit?
Ja, dat denk ik wel, ja. En ook doordat zij heeft in kindertehuizen gezeten en zo. Daar
leer je dat wel natuurlijk.
Ja, dat begon meteen.
Ja. En is het zo, want daar wil ik nog even op terugkomen. Wat fascineert je zo aan zijn manier van leven, wat dus eigenlijk ook zijn werk is.
Ja, dus ik vind het moeilijk om te zeggen, maar het grijpt, het, zeg maar, al die losse verhaaltjes en dat die fascinerende muziek die mij ook weer verder helpt als ik iets beleef.
Mm-hmm.
Maar ook dus al die verhaaltjes die bij elkaar, het is bijna een soort sprookje van verhaaltjes die rond hem gebeurd zijn. Dat grijpt me gewoon en daar haal ik ook wel een soort van kracht uit.
Wat voor kracht?
Nou ja, dat ik zelf soms dus inderdaad als me iets heel naars overkomt, denk, de wereld heeft mij failliet verklaard.
Ja.
Laten we gewoon nu juist.
Ja.
De weg is vrij, de weg is open, de weg is mateloos van mij. Nou ja, dat is wel, ik vind dat wel, daar kan ik wel iets van leren.
En is het ook een hang naar die tijd?
Ja, misschien wel een beetje. Ik weet natuurlijk niet zo goed hoe die tijd was, maar ik denk wel dat er in mij heel veel nostalgie en romantiek schuilt. Dus daar heeft het wel mee te maken.
En wat ik zo grappig vond, jij draagt altijd
tuinbroeken. Ja. En daar hadden we het een keer over. Dat ik zei, ja, ik wil eigenlijk ook tuinbroeken dragen.
Ja, dus ik hoopte ook een beetje dat je nou eentje aan zou
nou,
hebben.
Ik heb wel een soort hippe broek aan.
Ja, dus je ziet er heel goed uit.
Oh, dankjewel. Ja. Ik heb nu een soort ribbroek, maar dan als joggingbroek, zeg maar. Ja, dus dat is toch best hip?
Ja, je zit ook hip.
Ik zit ook hip.
Ja.
En toen was jij degene die zei, waarom in de gezelschap? Toen was jij degene die zei, dat moet je dan gewoon doen als je dat wil. Ja. Toen zei ik, ja, maar dat durf ik niet, want hebben mensen... Is dat Shafiaans?
Ja, dat is al Shafiaans, ja.
Heb mensen je dat van hem geleerd? Omdat...
Ja, dat weet ik niet. Het kan dat al een beetje in me zat. Maar het kan ook wel dat... Dat is het soort mens durft te leven. Dus
doe
als
het.
Je dat nu wilt, dan moet je dat gewoon nu doen.
Ja.
En wees niet te streng voor jezelf.
Ja.
Dus, en dat daar heb je dus vervolgens niet naar geluisterd.
Nee ik ben die kleinburgerlijke, kleinburgerlijke jongen. Nou, wat ik wel grappig vond was... Daarom wilde ik je graag spreken. Omdat ik vind altijd... Dat zegt die man van die documentaire ook. Je hebt mensen die bewonderen zeg maar zijn vrijheid. Het vrijgevochtenheid. Er zijn ook mensen die hem gewoon een vervelende alcoholist vonden.
Ja, ja.
Ik ben vaak een beetje die... Ik vind zijn werk prachtig. Mm-hmm. Maar zeg maar die... Daarom vroeg ik je ook... Ik vraag altijd gewoon waar ik zelf mee bezig ben.
Ja.
Maar daarom vond ik het leuk om jou te spreken. Omdat ik dacht... Bij hem vraag ik me altijd af. En dit is, ik zeg niet om een soort je in de hoek te drukken. Maar ik denk bij hem altijd... Er is zo'n dunne lijn tussen vrijheid en egocentrisme.
Ja.
En ik zag die documentaire bijvoorbeeld. Of die documentaire, die film over hem. Waar Maarten Heijmans Ramses Shaffy speelt. En aan het einde, dat vond ik zo mooi. Dat aan het einde vraagt hij aan Lisbeth List... hoe is het eigenlijk met jou of zo? En dan zegt zij, oh, dit heb je me nog nooit...
Nee.
En dat vindt hij dan heel erg.
Ja.
En dat vond ik zo mooi, omdat ik dacht... Ja, hij is natuurlijk zo met zichzelf bezig.
Ja.
Waar ligt voor jou die grens bij hem tussen...
Nee, dus ik vind die verhalen fantastisch. Maar ik denk niet dat hij een goede vriend was.
En nee.
Want ja, hij woeide toch waar het leukste feest was. Daar waaide die naar
ja,
heen.
Ja.
En ook in relaties. Dus heel veel mensen die een relatie met hem kregen... die wisten vlak voor dat ze die relatie aangingen.
Mm-hmm.
Nu moet ik mezelf wel echt gaan wegcijferen. Want het
gaat om hem.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Ja. Ja, nee, tuurlijk. Er zat heel veel egoïsme in hem. Dat denk ik wel. Ik denk ook niet dat het een aanrader is om precies zoals Shaffy te...
Nee,
dus je moet er kleine stukjes uitpakken. En dat, daar kun je wat van leren soms. Maar het, in het grote plaatje, dit zoveel drinken en zo de hele tijd erop uitgaan. En hij leefde heel erg in het moment. Maar daardoor was ook in het begin van zijn leven was hij acteur. En stond hij gewoon heel vaak, moest hij op een podium staan waar allemaal mensen in de zaal zetten. En
ja.
Dan kwam hij of dronken of niet.
Ja.
En dat is natuurlijk, ja, dat is niet fijn voor alle mensen die in die zaal zitten. En al die mensen die op dat toneel iets met hem hadden moeten doen.
Nee, dat is niet prettig natuurlijk. Ik heb ook wel eens het verhaal gehoord dat op het laatst in zijn leven... als hij dan een kroeg binnenkwam, dat iedereen zo... Oh shit, waar is die? Oh nee, de avond gaat nu draaien om hem.
Ja, ja, ja.
En dat is natuurlijk...
Maar ook mensen die betoveren. Dus het waren
ja,
ook,
dat
dus
is ook, het ook.
Ze ook hele dagen met allemaal verschillende mensen in kroegen... dat die ze één keer aan hoefden te kijken en dat je... betoverd was door... Mijn moeder die heeft hem ook ooit verzorgd. Dus hij had een...
Ja, dat stel je in de podcast ook. Ja,
ja, ze had iets met zijn heup. En toen lag hij in een tehuis waar mijn moeder werkte. En die had ook... Dus die kende die muziek wel een beetje. Maar die had ook meteen dat hij dan naar haar keek en zei... Wat ben jij mooi.
Ja.
En zij... Weet ik veel, mijn moeder moest dan nog 's nachts werken. En dan nam mijn moeder hem mee naar beneden naar de vleugel. En dan was ook de tijd weg. Dus dat gebeurde vaak als mensen bij hem in de omgeving waren. Dat de hele tijd en ruimte alleen nog maar Shaffy was. En dat is natuurlijk positief.
Ja.
Maar mijn vader zat bijvoorbeeld thuis
te wachten. Die zat thuis te wachten.
Dus dat gebeurde natuurlijk voortdurend. Dat er mensen ook benadeeld werden doordat het alles om hem
maar draaide. Dat is natuurlijk in het leven... Dat is natuurlijk wat in het leven ook zo is. Dat je... Je wil vrijheid
ja.
En je wil mateloosheid.
Ja.
Maar als je dat doet, dan gaat het ook niet goed. Je moet ook jezelf grenzen stellen.
Ja, precies.
En ook een beetje burgerlijk zijn af en toe. En ook af en toe uitrusten.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk... hij deed alleen maar die ene kant natuurlijk.
Nou, ik denk ook dat het een innerlijk gevecht
staat
is.
Daarvoor.
Want ik denk ook dat hij... Ik denk dat hij, want hij had ook relaties waar hij dan wel eens... dat hij heel erg toch een beetje dat burgerlijke leven had en boekjes las. En dat wilde hij denk ik ook wel. Maar hij wilde het is denk ik in heel veel mensen een soort strijd, toch? Dat je en niet verlaten wil worden en samen met mensen wil zijn... maar je wil ook het losbandige leven en elke... ik denk dat die strijd voortdurend aan de hand was.
En was zijn verzet, want het was allemaal verzet tegen burgerlijkheid. Dat was in de jaren 60 natuurlijk ook echt heel erg, volgens mij.
Ja, ja, ja.
Was het afzetten tegen die burgerlijkheid, kwam dat omdat hij gewoon heel erg van vrijheid hield? Of verzette hij zich tegen iets?
Dat is moeilijk. Ja, ik weet ook natuurlijk niet alles. Ik ben ik ben die podcast opgezet om
dit mensen, soort vragen ook.
Ja, precies. Om mensen te vragen om er iets om het mysterie een beetje te ontrafelen. Dus ik probeer hier nu te zeggen wat ik ongeveer.
Ja.
Maar ik denk ook wel dat het ermee te maken heeft dat hij is geboren in een voorstad van Parijs.
Mm-hmm.
En zijn vader was de Egyptische consul. En zijn moeder was die beweerde een dochter van de tsaar te zijn. Ja. Dus het begon al als een soort sprookje. En toen is hij op zijn zesde in een trein gezet en in Nederland gekomen. Dus hij was ook. Dus ik denk dat verzet al begon met dat hij helemaal niet vond dat hij zo'n Nederlander, zo'n burgerlijke Nederlander was.
Oh ja.
Ik denk dat het daar. Dus hij heeft zich ook heel, heel lang verzet tegen überhaupt Nederlander zijn. Dus ik denk dat dat verzet er ook mee te maken heeft. Hij voelde zich. Hij was in Frankrijk opgegroeid. Dus hij voelde zich meer Frans, Russisch en Egyptisch. Ja. Dan dat hij zich Nederlander voelde.
Ja. Nou, en dat zeg je ook in de podcast. Dat vond ik ook zo mooi. Dat zegt die man die de documentaire heeft gemaakt. Op het moment dat hij zijn paspoort krijgt. Dat zo'n iconisch moment is. Ook in die documentaire.
Ja.
Dat is eigenlijk. Is hij daar heel blij met hetgeen wat hij niet wil. Namelijk ergens bij horen.
Ja.
Dus hij hoort nu eindelijk ergens bij, waar hij heel blij mee is. Terwijl hij ook zijn hele leven zich verzet heeft tegen ergens bij willen horen. En dat is natuurlijk ook een soort innerlijk conflict bij hem waarschijnlijk.
Ja. Ja. Ja, zoals wij als mensen denk ik de hele tijd dit soort innerlijke conflicten hebben. Dat je iets heel erg niet wil, maar eigenlijk toch heel erg wel wil.
Ja.
En bij hem was alles groots, dus dat kwam er dan zo groot uit.
En is dat ook niet waarom mensen heel erg, en jij dus ook, van hem houden, omdat wij willen allemaal eigenlijk zo leven, een beetje toch?
Ja.
Alleen doen we dat niet.
Nee, precies. Dus het is ook, je kijkt ook met een soort. Maar het is romantiek. Het is zo'n bijzonder verhaal en zo'n. Het heeft zo door de stad gedreund dat je daar met, als je een beetje gevoel voor romantiek hebt, dat je daar volgens mij, of ik in ieder geval, dat ik daar dan door geraakt word.
Ja. En zou je willen leven zoals hij?
Nee, dat denk ik niet. Nee, volgens mij is dat afschuwelijk. Volgens mij hou ik dat ook een week vol en dan is het klaar. Dus dat.
Maar je neemt wel kleine dingen. Dus als jij denkt, ik wil een tuinbroek dragen, dan doe ik dat wel gewoon.
Ja, ik weet niet hoeveel invloed Shaffi bij mijn tuinbroek heeft gehad. Maar.
Nee, maar. Of als iemand vraagt, moet ik een tuinbroek aan?
Maar
dan.
Van die dingen, de mens durft te leven. Dus leef. Gewoon leven. En dat hoeft niet zo ruig te zijn als Shaffi dat deed. Maar gewoon een beetje zo ruig leven als jij wil.
Ja.
Dat is wel lekker natuurlijk.
Ja, wat bedoelt hij als hij. Want dat vind ik ook altijd zo wonderlijk als ik langs. Het staat toch in Amsterdam zo zijn ding. En daaronder staat leef.
Bij zijn graf?
Nee, bij zijn. Waar hij op laatst woonde.
Oh, bij het Savatiehuis.
Savatiehuis, ja,
ja, ja. Daar heeft hij op het eind gezeten.
Ja.
In het huis. Ja.
En daar staat onder leef, uitroepteken. Ik snap nooit wat hij daarmee bedoelt.
Nou ja, ik interpreteer allemaal dingen van hoe ik denk dat het of hoe ik denk dat het ongeveer is. Nou ja, daar zong hij en hij leefde de hele tijd. Dus volgens mij is dat wat steeds terugkomt.
Ik vind dat dus raar. Iedereen leeft toch?
Ja, maar je kunt een beetje leven en je kunt echt leven. Je kunt gewoon elk moment. En dat vind ik dus ook fascinerend eraan. Want als je dus. Je kunt in zak en as gaan zitten naar je faillissement. Of je kunt dat moment tot het mooiste moment ooit maken.
Ja, ja, ja,
en je kunt. Want wat ook veel terugkomt is kleine dingetjes. De alledaagse kleine dingen tot iets beeldschoons maken. Gewoon de hele tijd het leven. De kleine dingen van het leven als reusachtige dingen beleven.
Eigenlijk leven in het nu.
Ja, het nu was altijd het allerbelangrijkst. Ja. En dat is ook de mooiste scène uit die film van Pieter Fleury, die ook in de podcast zit. Dan wordt Pieter Fleury zit hem te interviewen. En hij zit dan ook long drinks met wijn te drinken. En dan op een gegeven moment zegt Shaffi dan. Interviewers die hebben het altijd over het verleden. En daar is dan van alles gebeurd. En dan heb je nog de toekomst. En daar gaat dan nog van alles gebeuren.
Ja, we hebben geen ideeën ook.
Nee, en ik vraag je nu, en dan kijkt hij met die oogjes. Vraag me iets over het nu.
Ja.
En dan zie je Pieter Fleury ook een beetje soort... Nou ja, die moet dan even nadenken. Want die zit daar dan met Shaffi en die moet iets over het nu gaan vragen. En het mooie is ook, dat is toeval. Maar dan gaat de camera een stukje naar beneden. En dus in zijn gedachtegang zit ook zo'n soort zoompje met die camera. En dan stelt die camera weer scherp op Shaffi.
Ja.
En dan zegt hij, ik wil je iets vragen over kwetsbaarheid. Vind je jezelf kwetsbaar? En dan gaat het over... En dan zie je zijn geruststelling. Okay, nu gaan we het even over het... Over de kern van het leven hebben en dan gaat hij antwoord geven. Maar eerst was hij nog een beetje boos van, dan moet het nou weer over het verleden en het heden en laten we gewoon nu.
Dat is de kern van hem.
Nou, ik denk dat nu wel heel belangrijk was. En daarom stond hij af en toe niet op een podium, want dan was er blijkbaar iets.
Ja.
Wat nu was. Maar wij hebben ook toen, we stonden een keertje, volgens mij was dat na die podcast in Chill.
Mm-hmm.
En toen stonden we met Anne Janssens van Dag en Nacht Mede zitten we nu, ja. De grote baas.
Ja, nou ja, baas.
Baas, gewoon baas.
Losertje, maar goed.
En toen zei jij, toen begon jij gesprekken, volgens mij wist jij helemaal niet dat ik die podcast aan het maken was. Mm-hmm. Of Anne Janssens en ik had het volgens mij over Ramses Shaffi. En toen kwam jij erbij en toen zei je, ik snap dat niet zo goed. Dat hij de hele tijd zo, waarom moet dat de hele tijd zo opgehemeld worden?
Ja. Nou ja, dat is, maar... Dat komt meer uit het feit dat nou, misschien ook wel wat er in de jaren 60 is gebeurd. Volgens mij zo. Ik vind het altijd zo. Vrijheid vind ik een heel mooi begrip. Maar ik denk ook altijd, als we allemaal de hele tijd maar in. Ik bedoel, we leven in vrijheid. Maar als je de hele tijd doet wat hij dan ook zegt, van doe wat je wil doen. Dan, en het is onbegrensd. Dan. Ja, dan worden mensen egocentrisch en dan wordt de wereld niet zo'n fijne plek, volgens mij. Dat is wat ik daar een beetje...
Ja.
Ik snap zeg maar de muziek en zijn denken over vrijheid. Maar het lijkt me niet het ideaal. Dat is het. Lijkt me niet het streven.
Nee, maar ik denk als het hele land met Shaffi's gevuld zou zijn,
dan hadden
we een heel groot probleem. Dat kan natuurlijk echt niet.
Inderdaad.
Nee, er was er één. Dat is ook het hele ding.
Maar het is dus wel iets wat mensen...
En vrijheid is natuurlijk wel begrensd. Wij zijn de hele tijd begrensd allemaal.
Ja.
Ik ben voortdurend denk ik, wat ben ik een lafaard eigenlijk? Waarom durf ik dit niet?
En dan hebben we gewoon mensen als Shaffi nodig.
Die gewoon een soort dat je even... Ja, dus maar, dus even één liedje luisteren. Dat je net één treetje over waar je eigenlijk al te laf was.
Ja.
Dat denk ik.
Ja, het is natuurlijk wel jammer. Ik zag bijvoorbeeld laatst ook die documentaire over Harry Mulies. Wat ook een beetje zo'n... Ook zo'n raar. Ook die daarvan dacht ik ook, hé, maar dat is toch gewoon een hele arrogante man. Waarom vindt hij? Daar had ik een beetje hetzelfde bij. Maar het is wel, en bij hem schijnt dat dus ook een pose geweest te zijn. Maar het is wel jammer dat je tegenwoordig weinig van dat soort mensen nog hebt.
Ja.
Is dat ook misschien je hang naar daarna? Omdat nu, noem eens nu iemand op die ook een beetje zo'n...
Ja, dat vind ik heel moeilijk.
Rare levenshouding. Of zo'n, dat zie je niet meer zoveel.
Nee, nu heb je rappers.
Ja, inderdaad. Ook getraumatiseerde jeugd. Ja. En dan...
Nee,
mensen die op een andere manier in het leven staan dan doorsnee. Dat is eigenlijk... Dat soort mensen, ja.
Nou ja, misschien staat Boef nu ook op een hele andere manier in het leven. En daar worden ook mensen boos en geïnspireerd. En dat roept ook emoties op.
Nou ja, wat natuurlijk wel zo is bij artiesten... Zij staan natuurlijk ook voor iets wat we allemaal graag willen.
Ja.
Dus... voor heel veel jonge mensen staat Boef misschien ook voor vrijheid. En ook voor doen wat je wil doen. En ook ik ken hem niet zo heel goed. Maar ook een soort... joie de vivre.
ja,
toch?
Dat denk ik wel. Ja, op een hele andere manier. Maar dat is deze tijd. En misschien komt er dan later... Een jongen of een meisje die een podcast gaat maken over Boef die er niet meer is.
Ja, ja. Ja mensen, dan is het nu tijd om jullie te wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Dan kan je namelijk op het knopje abonneren klikken in je podcast app. En dan krijg je iedere keer een note of een pop-up of weet ik veel hoe die dingen heten. Wanneer er een nieuwe aflevering online staat. En dat is vaak op woensdag rond 1:00 of 4:00. Je kan sterren geven. Je kan recensies schrijven. In iTunes kan dat. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site
kan je de show notes van deze aflevering lezen. Je kan monies droppen en je kan alvast kijken wie de volgende gast is. Je kan vragen alvast aan de volgende gast stellen. En je kan op die site het bonusmateriaal van deze aflevering en de aankomende afleveringen ook luisteren, waarin jouw vraag misschien door de gast beantwoord wordt. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Dat kan je allemaal zien op www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En ik wil jullie ook nog even een nieuwtje vertellen. Deze podcast heeft namelijk een nieuwe sponsor. En een sponsor die helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie af en toe iets over deze sponsor. En de nieuwe sponsor van Peptalk is Robert Reinder Nederhoed van het bedrijf Bit My Money. En Robert zit in de Bitcoin business. En nu denken jullie waarschijnlijk, hè? What the fuck krijgen we nou? Het is leuk dat je fuck mag zeggen, dat sowieso. Maar wat moet Pepijn nou met bitcoins? Hè, Pepijn en bitcoins, wat krijgen we nou? Dat dacht ik ook. Robert die was fan van de podcast. Hij contactte mij en het bedrijf Dag en Nacht Media. En hij vertelde dat hij heel graag de podcast wil sponsoren. Dus ik dacht, ja maar bitcoins, ik had daar natuurlijk ook wel een mening over. Iedereen heeft daar mening over. Ik had er ook wel eens wat gelezen erover. Ik ben gaan praten met Robert. En hij heeft mij een uur of anderhalf uur van alles verteld over bitcoins. En de aankomende 8 afleveringen ga ik jullie iets vertellen over de wondere wereld van de bitcoins. En ik ga proberen zo objectief mogelijk dat beeld te geven, zodat jullie een beetje weten wat bitcoins precies zijn. En het eerste wat ik jullie wil vertellen is dat bitcoins, dat is eigenlijk gewoon geld. Het is een valuta, alleen is het digitaal. Dus het is eigenlijk internetgeld. Het heeft een bepaalde waarde en die verandert steeds. Maar bitcoins zijn voor iedereen toegankelijk. Dus bij bitcoins ben je niet afhankelijk van een instantie zoals een bank bijvoorbeeld. En het kan op je telefoon staan, het kan op je laptop staan, want het is dus digitaal. En Robert vertelde mij dat je kan het een beetje vergelijken met, voordat er zoiets als e-mail was, was je afhankelijk, als je een brief wilde sturen, van een lokaal of een landelijk postbedrijf. En toen de e-mail kwam, kon je ineens iedereen altijd overal een bericht versturen zonder zo'n instantie. En is e-mail eigenlijk digitale post. En bitcoins is eigenlijk digitaal geld. En met een e-mail kan je informatie wereldwijd versturen. En met bitcoins, hè, het internetgeld, kan je waarde over de hele wereld versturen. En hoe dat versturen en zo in zijn werk gaat, dat vertel ik jullie de volgende keer. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Steven Driehuis. Hey, ik vroeg je, wat zijn je 3 favoriete favoriete Shafi-nummers?
Ja.
Toen heb je de 3 opgenoemd.
Mm-hmm.
Even kijken hoor. Zullen we ze even luisteren gewoon?
Ja, dat lijkt me heel gezellig.
Even kijken, we beginnen bij het begin. Dit is live, hè?
Ja.
Heeft ze nog een introductie nodig? Gaan we gewoon luisteren.
Nee, dus het liedje waar ik in het begin over had.
Ja,
ik vind
het
moeilijk luisteren.
De kind ontdoet zich van het zeewier, rukt de schelpen van zijn huid. Hij gaat op weer instinct, de levenslange weg op, schopt de steentjes voor zich uit. Mama, eens kom ik thuis. Eens in de 100 jaar vindt hij zijn huis. Al gauw belandt hij in een kinderhuis, bij hem de eerste dag al is gesmeerd. Ze vinden hem weer terug en straffen hem ongenadig en denken zo, dat heb jij afgeleerd. Mama, eens komt hij thuis, eens in de 100 jaar vindt hij zijn huis. Hij leert al snel vertrouwen op zijn eigen kracht en wantrouwt alles tot zijn dood. Hij verklaart de oorlog aan het kinderhuis en saboterend wordt hij groot. Mama, eens komt hij thuis. Eens in de 100 jaar vindt hij zijn huis. Hij krijgt een heel gedegen, delinquente scholing en men duidt dus een techniek. Hij wordt met vaste hand voor weer gewijd in alle kleuren van de erotiek. Mama, eens komt hij thuis. Eens in de 100 jaar wil hij zijn huis. Hij laat zich later in de wereld gelden als een kind dat nooit een eigen naam had. Hij steelt het speelgoed van zijn vriendje weg, omdat hij zelf nog nooit eens iets bezeten had. Mama, eens komt hij thuis. Eens in de 100 jaar vindt hij zijn huis. Hij zoekt zijn leven lang naar vader, moeder, broer en zus die hij nooit heeft gekend. Hij slaat zijn hart te pletter in de maffe jungle en denkt alleen maar aan alles wendt. Mama, eens komt hij thuis. Eens in de 100 jaar wil hij zijn huis. Mama, eens komt hij thuis. Eens in de 100 jaar wil hij zijn huis. Mama, eens komt hij thuis. Eens in
Ja. Is dit... Je had het in het begin al over dit nummer.
Mm-hmm.
Wat raak je hier zo? Of wat is het?
Nou ja, dus dit... Het begint dat dit echt een van die nummers was die ik zo in die auto de hele tijd meezong met mijn moeder.
Ja.
Maar het is ook, je hoort ook hoe die dus door dat kinderhuis getekend is en saboterend wordt hij groot.
Ja, want dit is autobiografisch, toch? Dit gaat.
Ja, dus het is altijd een beetje gissen of het helemaal autobiografisch is. Mm-hmm. Maar dit klinkt zo, dat hij het geschreven heeft als hoe het geweest is.
Ja. En wat is hetgeen wat je dan zo?
Nou, dat je hier dat getekende hoort. Dus deze samen met de trein naar het noorden. Dus er is ook een liedje over dat hij in die trein naar het noorden. Dus dat hij als 6-jarig jongetje in zo'n trein wordt gezet naar een land dat hij niet kent.
Dat is bizar.
En daarna dit liedje, dat zijn die horen een beetje bij elkaar voor mij. Het is gewoon een bizar verhaal. En dit, je hoort hier ook die. Een soort de wanhoop van waarom zit ik hier?
Ja.
En ook hij beschrijft het litteken wat in zijn leven gaat blijven zijn. Namelijk dat hij, als je leven zo begint, dan kan het alleen maar een heel bijzonder leven gaan worden.
Ja,
want het begint als een soort verhaal dat niet waar is.
Denk je dat goede artiesten altijd een heel groot jeugdtrauma?
Nou ja, ja. Ze zeggen wel eens uit leed wordt kunst geboren. Ik weet niet of dat waar is. Maar in ieder geval is hier uit dit leed... is het wel dit soort mooie liedjes zijn daar wel uitgekomen.
Ja. Het volgende nummer. Welke wil je?
Zonder bagage.
Ja, laten we maar doen. Wil je nog een speciale versie ervan? Want jij weet natuurlijk welke...
Doe maar degene die als eerst aan kan klikken. Denk ik. Ja, dat is gewoon de classic.
Dit is de classic.
Ja.
Hij heeft gezegd dat hij toch dat hij hij failliet werd verklaard, naar de piano liep en dit ging schrijven.
Ja, ik heb een liedboek hier ergens liggen en daar heeft hij zit een citaatje van hem in dat hij het meteen is gaan schrijven.
Ja.
Niet te betalen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend lot. Waar men mij weer stoorde. Een verbazingwekkend slot. Van wat eens bij mij behoorde. Geen parasiet.
Beheerde, dat vind ik altijd zo goed.
Wat, hè?
Dat hij beheerde.
Ja, ja, het is ook... Hoe mensen toen praten, dat kan ook helemaal niet meer. Hè? Nee. Je hoort mensen helemaal nooit meer zo praten.
Stoel.
Ja.
En niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God. En dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen. Je moet weer spelen, je moet weer geven en beleven. Je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open. De weg is mateloos van mij.
Hij gebruikt vaak het woord mateloos. Toch?
Ja, dat was hij natuurlijk
ook. Dat was hij natuurlijk, ja.
Er zijn veel woorden, hoor, die steeds terugkomen.
Ja, welke dezelfde...
Nou, de wekker liep af.
Oh ja?
De wekker loopt heel vaak af. Nee, het zijn van die dingetjes die steeds...
Ja.
Die dingen die hij schreef, die steeds terugkwamen.
Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer dat te halen.
Ja, hij is, dat dacht ik ook, hij is natuurlijk niet te achterhalen. Dus hij... Dat vindt hij natuurlijk ook. Daar houdt hij ook niet van. Dat hij te achterhalen... Hij zou nu in deze tijd gek zijn geworden natuurlijk.
Ja, dat je er alles over hem kon weten. Over,
ja.
Ja. Dat we allemaal flapdrollen podcast aan het maken zijn. Ja, waar inderdaad. Je hele leven ontrafeld
ja.
wordt.
Ja. Ja, omdat hij natuurlijk vrij wilde zijn. Ja.
Ja.
Maar dat blijf ik zo fascinerend aan hem vinden. Dat hij aan de ene kant dus heel vrij wil zijn. Maar het lijkt wel alsof hij verzette zich heel erg tegen die burgerlijkheid en zo. En hij wilde vrij zijn. Maar tegelijkertijd, wat jij ook vertelt en zo, was hij de hele tijd bezig met de ander en met verhalen van anderen. Dus zeg maar, als ik zeg, oh, zo egocentrisch, dan was hij dus ook weer niet. Want hij was wel, maakte echt contact met mensen.
Ja, dat was hij. Ja, dus hij zag anderen heel erg. En ook Pieter Fleury, zit niet in de podcast, maar Pieter Fleury was dus dat is die documentairemaker. En die heeft hij, dus die kwam als jongetje al bij hem over de vloer. Mm-hmm. En die heeft hij al heel vroeg, toen hij nog een jongetje was, een fototoestel gegeven. Omdat die Shaffy gewoon de hele tijd zag dat die Pieter Fleury dingen aan het beschouwen was.
Dus hij had al door, dit
van
wordt
dit, een... Ja, dus dat hij echt andere, dus dat vertellen ook veel mensen, dat hij je echt aankeek en door had wie je was.
Ja, ja, ja. Maken wij het mysterieuzer dan het is? Of denk je echt dat hij in die tijd...
Ja, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk wel het extreem op een voetstuk gaan
zetten. Ja, 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 maar dat mag ook. Ja, natuurlijk. Ja.
Dus dat weet ik ook niet zo goed.
Nee.
Nee, dat weet ik gewoon niet zo goed. Ik vind het interessant om het te onderzoeken. En ik heb er heel veel bewondering voor wat hij gemaakt heeft. En wie het geweest moet zijn, wil ik een beetje in die podcast achterkomen.
Ja.
En dat is, dit is een onderzoek naar iets waarvan je weet dat het antwoord er niet echt is. En daarom is het een leuk en romantisch onderwerp.
En ben je in het echte leven ook heel erg of het echte leven? Ben jij een romanticus?
Ja, dat denk ik wel. Je denkt wel tot vervelend aan toe.
Oh ja, hoe dan? Vertel eens.
Nou ja, dat ik kan dingen ook wel, emoties en zo, maar ja, vervelend toe. Ik vind zelf ook wel een mooie eigenschap om emoties heel... ik kan niet zo goed om mijn emoties heen. Kan jij dat?
Om emoties heen?
Nou ja, dus dat je iets voelt. Dus heel veel mensen stoppen emoties heel goed weg. Of dat heel goed, weet ik niet of dat goed is, maar die stoppen emoties weg. Dat zijn het voortdurend aan het doen.
Ik neem medicijnen om minder te voelen.
Oh, ja.
Dus ik vraag aan de verkeerde. Ja. Nee, ik stop mijn emoties niet weg. Nee, ik voel vrij veel, denk ik.
Ja, precies. Ja, dus ik ook. Dus, maar ook als ik dan met allemaal vrienden ben en er gebeurt iets of weet ik veel, dan barst ik gewoon in huilen uit.
Ja, ja.
Daar kan ik niet omheen.
Maar is dat romantiek? Nee, dat is gewoon veel voelen.
Ja, dat is veel voelen, maar dat heeft ook denk ik met een gevoel van... dus ik romantiseer dingen en daarom is dan... Weet ik veel, ik ga ook huilen als ik het zelf heb uitgemaakt met een meisje.
Ja.
Omdat ik haar niet meer leuk vind. En dat ik dat dan, dat ik toch het twee mensen die uit elkaar gaan. En dat ik daar toch hele grote verhalen, ja.
Er zit weinig relativering.
Ja, en ik kan het dan op dat moment dan niet zo goed relativeren. Dan komt er wel een moment dat ik ook wel weer kan relativeren. Maar ook in kleine momenten en zo. Ik zie wel veel... Ik wil wel veel stilstaan bij momenten en dan benoemen hoe speciaal dat dan eigenlijk is.
Ja, ja,
en zo.
Ja.
Maar ik heb veel mensen om me heen die dat wel kunnen waarderen hoor. Want het kan denk ik ook ingewikkeld zijn als mensen de hele tijd soort overal de romantiek van proberen in te zien.
Nou, ik vind het ook vervelend als mensen de hele tijd ironisch en relativerend zijn.
Ja.
Want wat er natuurlijk gebeurt is als je echt goed in het nu staat en je maakt het uit met een meisje terwijl je het zelf... En wat je heel erg vindt, want jij maakt het uit. En vervolgens denk je, oh, wat is dit toch een heftig moment. Als je dan denkt, er zijn er 100 anderen.
Ja.
Waarmee je uit het nu gaat.
Ja.
Dan heb je
dat gevoel. En daar wordt het leven ook niet interessant van, toch?
Nee.
Dat je al die dingen die je voelt, dat je dat echt gaat beleven en aangaat, is ook... Ik zou dat ook niet uit willen zetten. Dus ik vind het wel eens vervelend dat ik... Ik heb het minder dan ik vroeger had. Maar vroeger werd ik echt huilend de discotheek uitgetild door mijn vrienden.
Oh ja?
En dat er eigenlijk kleine dingen aan de hand waren. Maar dat ik dat dan toch wel weer groter had gemaakt dan het was. Maar ik vind het ook wel leuk om het leven zo aan te gaan, toch? Hoe zie jij dat?
Absoluut. Ik probeer ook heel erg in het nu te staan. Alleen, ja, ik heb...
Je kunt je ook te veel mee laten slepen.
Ik heb af en toe een relativering nodig.
Ja, precies.
Maar ik vind het ook jammer om dingen te relativeren. Ja. Dus het is ook goed om... Nou, het is fijn als je kan kiezen, denk ik. Het is fijn als je kan kiezen. Ik duik in deze emotie. Ik ga dit helemaal doorvoelen.
Ja.
Het is soms ook fijn om te kiezen. Deze laat ik even gaan.
Ja, precies. Nee, dat moet ook af en toe. Want anders is er geen begin aan.
Nee.
Nee.
Ik vind het ook altijd wel fijn dat... Ik weet niet hoe ik hier nu op kom, maar dat zeg maar mateloosheid. Dus als je bijvoorbeeld veel drinkt, dat is heel prettig. Dan zit je een avond flink doorhalen. Maar die kater is dan weer zo erg. Dat vind ik ook wel mooi aan het leven. Dat die kater dan ook weer zo erg is dat je de volgende keer denkt, misschien iets minder.
Ja, precies. En dat hetzelfde is met heel erg liefdesverdriet ingaan.
Ja.
Dat je de volgende keer denkt...
Nou, deze slaan we even over.
Ja, maar... Dan zou je ook kunnen denken, ik ga die liefde minder intens beleven. Maar dat lukt me dan niet.
Nee, maar dat moet je natuurlijk ook nooit doen.
Maar dat is hetzelfde eigenlijk, toch? Dus tijdens het drinken denk je, ik ben het nu aan het innemen en dat is lekker. Dat is de liefde.
Ja.
Toch? En de kater is het hartzeer.
Ja.
Toch? En trouwens, bij beide dingen gebeurt het net dat ik het alle twee weer doe.
Exact.
Dat ik denk, ik ga nooit meer drinken. En dat ik denk, ik ga nooit meer zo hals over kop dit voelen voor iemand. En dan kan het toch... 4 weken duren dat je er toch weer helemaal in zit.
Ja.
In het drinken of in...
Nou, je hoort toch ook wel eens dat mensen dan zeggen... ik ben heel erg teleurgesteld in iets. Die zeggen dan, ik ben zo teleurgesteld. Ik ga me nooit... Bijvoorbeeld wat jij net zei. Ik ga me nooit meer zo mee laten slepen in de liefde.
Nee.
Want ik wil niet weer zo gekwetst worden.
Nee.
Dat vind ik altijd heel dom als mensen dat zeggen. Want je moet niet het voor zijn. Je moet op het moment dat het gebeurt... Dan moet je er beter mee dealen dan de vorige keer. Maar je moet niet je inhouden.
Nee.
Dus gewoon net zo hard weer gaan drinken.
Ja, precies. En zonder bagage.
Zonder bagage.
De weg is open, de weg is vrij. Gewoon weer opnieuw beginnen.
Ja.
En benieuwd zijn naar wat er daarna gebeurt.
Dat is wel mooi, ja.
Dat is denk ik wel Shaffiaans.
Dat is Shaffiaans. Ja, dat is Shaffiaans. Snap ik wel, ja. Ja. Zullen we dan, als afsluiter. Ja, we hebben het nu al.
Ja. Maar dat is het. Dit is het hartzeer. Dus ik denk, dit nummer kan ik ook recyclen op alle keren dat ik hartzeer. Ja, dus dat heel vaak kan dat niet met liedjes. Dan is het toch van die ene keer. Maar dit, ik heb denk ik niet een break-up of iets wat daar in de buurt kwam gehad dat ik dit niet gedraaid heb. Dit komt gewoon steeds in mijn leven weer terug dat ik en daar dus ook. Dit is echt wel als ik dit ga luisteren, dan ga ik wel en ik zit erin. Dan is dit het moment dat ik ga huilen dat ik dat liedje ga luisteren.
En dat heb je dus nodig.
Ik vind zwelgen vind ik ook wel lekker. Dus dat je. En ik denk ook dat helpt me ook om weer verder te gaan. Dus ik denk ook voor de mensen die nu luisteren, de luisteraars met hartzeer. En die denken, ik moet het even voelen en dan door. Moet je even echt goed dat nummer luisteren.
Ja.
Even huilen. En dan is het straks anders weer.
En als het niet weggaat, moet je mijn medicatie nemen.
Precies, ja.
Oké.
Okay. Jij bent mij zo lief.
Komt-ie.
Jij bent mij zo lief. Je bent mijn mooiste liefdesbrief. Jij bent mijn allerliefste maatje, mijn daadje, mijn zaadje. Ik vind jou zo mooi. Je lacht vertederend om mijn rotzooi. Je lacht bemoedigend in mijn morgen. Mijn zorgen, soms verborgen. Ach, mijn hart, weet je dat jij mijn liefde bent gebleven. Zelfs nadat jij onze stad aan jouw nieuweling hebt gegeven. Jij bent het moment, je blijft de eeuwige die je bent.
bent. We zijn voorbij aan de gedachten, het jachten, het smachten. Jij bent nu zo vrij, maar je komt toch altijd weer bij mij. En daarom kunnen we weer beginnen, verzinnen, beminnen. Och, mijn hart, weet je dat er eigenlijk niets hoeft te gebeuren. Misschien dat ik zo af en toe behoefte heb aan jouw geur. We slapen in elkanders roes. We laten onze dranken vloeien. We gloeien, we bloeien. Oh, mijn hart, wat een smart dat wij nooit samen kunnen drinken. Maar we dachten het leven om in elkaar te verzinken.
Ah,
ja. Allemaal huilende podcastluisteraartjes door de fiets. Of op de fiets.
Op de fiets.
Ja.
Aan jouw nieuweling hebt gegeven. Dat vond ik heel mooi.
Ja.
Wat ik nog wilde vragen was. Ik hoorde. Ik weet niet of dat klopt, het verhaal dat. Want je hebt heel lang de podcast niet opgenomen. Omdat iemand had gezegd dat hij het niet goed vond. En dat je toen dacht.
Ja, dus ik heb veel in mijn leven moeite dat ik blokkades heb om dingen te gaan doen.
Ja.
En ook met zo'n podcast, niemand verplicht je om die podcast te gaan maken. Je vindt zelf dat ja. het leuk is om het te doen. Dus ik had 3 afleveringen en die had ik ook gemaakt. Dus ik dacht al heel lang dat ik die podcast wilde gaan maken. En toen kon ik dat doen als scriptie voor mijn studie die ik ook aan het uitstellen was. Maar die had ik toen...
Welke studie?
Ja, een mediastudie. Ik was ook niet blij dat ik die aan het doen was. Maar ik had hem wel afgemaakt bijna. Dus ik ging hem... Dus ik moest die scriptie nog doen. En toen heb ik een onderzoek naar podcast geschreven. En die podcast gemaakt en ingeleverd. Het hebben ze een 10 gegeven.
Dat die 3 afleveringen?
De eerste 2 heb ik gegeven.
Een 10?
Ja. En wow. Toen, het was heel fijn. Want dus toen moest ik het... Toen iets wat ik al heel lang wilde maken, ben ik toen gaan doen. En toen heb ik nog aflevering 3 gemaakt. En toen kwam het even op Radio 1. En toen werd er even gepraat. Toen kreeg ik wel zo'n programma dat ze het gaan recenseren.
Is dat Miss Podcast?
Ja. Wat, ze hadden een heel leuk gesprek erover. En ik kreeg 3 sterren. Maar ze hadden het even over de ethiek, wat natuurlijk ook ingewikkeld is. Van is het nou goed dat zo'n jongen die er niet bij is geweest en het niet uit eerste hand weet allemaal, gaat praten over een artiest die zich niet kan verdedigen.
Wie zei dit?
Ik ben haar naam even kwijt, maar zij had een voorstelling gemaakt gebaseerd op Laat Me. En daarom hadden ze mijn podcast laten horen. Ja, haar naam ontschiet me nu even.
En zij was er wel bij?
Nee, zij was er ook niet bij. En zij had dus wel een voorstelling gemaakt, wat ik raar vind. Op de muziek van Shafi, maar ze wist eigenlijk niet wie het was. En ik vind nu, dus nu ja. ben ik zo, dus ik schrok daar toen een beetje van. En het maakte ook dat ik dus die drempels weer voor mezelf optrok. Dat ik dacht, Gijs Groenteman zat hier, die zei ook in jouw podcast. Heel vaak denk ik, wie zit hier nou op te wachten?
Ja.
En dat denk ik dus ook wel eens.
Ja, tuurlijk.
En door zo'n... als iemand dan het een beetje in twijfel trekt, dan dacht ik, nou ja, en ik ging verhuizen en weet ik van, toen was ik opeens gestopt. Maar nu ben ik weer begonnen. Dus nu komen ook weer hele leuke afleveringen.
Want je hebt, hoe heb je dat doorbroken?
Ja. Ik zei steeds tegen mensen, ik zou wel weer willen beginnen. En dan vroeg die mensen, maar waarom begin je dan niet gewoon? En dan wist ik dat ook niet zo goed. Of het nou een aanwijsbaar moment was. Ik voelde gewoon steeds sterker. Ik moet dit gewoon weer doen. Ja, misschien stond de wind weer dat ik het weer aandurfde of zo.
Nou ja, of de Ramses in jou heeft het toch gewonnen.
Ja, van het bang zijn voor... Ja. Nou, het ging zelfs zover dat ik Shaffy dus ook niet zo erg meer luisterde.
Meen je dat nou?
Ja. Dus, en toen ik het weer ging luisteren, toen durfde ik ook die podcast weer te maken.
En je ging het niet luisteren?
Ik maakte er een heel veel groter ding van dan het was allemaal.
Ja, maar dat doen we de hele tijd natuurlijk. Ja. En dat is wat je doet.
Ja, precies.
Nou, fijn dat
maar
je...
Maar ik kreeg 3 sterren hoor, dus ik heb helemaal niet 1 ster gekregen.
Nee, oké. Okay, maar het is wel... Het is toch wel bizar dat zo'n dingetje je dan... Een klein dingetje je ervan weer houdt om zoiets te maken.
Maar ik noem dit nu als, want ik heb gewoon last van blokkades. En ik kan dit heel makkelijk optrekken als de reden. Het zal wel gewoon... Misschien was ik door iets anders geblokkeerd. Maar toch, recensenten en zo zijn ook... dat zal jij ook wel...
Ja.
Toch? Dat is toch eng dat mensen... Als je dan een voorstelling voor het eerst speelt... En je weet dat er zo'n recensie komt.
Ja.
Dat is eng, toch?
Ja, dat is vreselijk.
Ja.
Nou, in jouw geval is misschien zeg maar de bagage... Als we dan het over die metafoor hebben... Je blokkades...
Ja.
Is dat niet waarom je dat nummer ook zo mooi vindt? Omdat het...
Ja, precies. Dat ik die blokkades met me meedraag en dat ik die ook af wil schudden.
Ja,
en,
jij wil ook
dat...
failliet worden verklaard door jezelf.
Ja, door, en dat ik dan die blokkades allemaal kwijt ben.
Ja.
Ja, dat is het wel een beetje.
Nou, het is natuurlijk wel bij zijn muziek ook. Ik vond bijvoorbeeld Sammy. Dat vond ik altijd een beetje een kinderlijk nummer.
Mm-hmm.
En toen ging ik op een gegeven moment... leerde ik heel veel over... Het kind in jezelf, of het bange of het boze kind in jezelf. En dat je die eigenlijk liefdevol aan moet spreken. Tegen je kleine ik moet zeggen: hey, kop op, het is oké.
Okay. Ja, ja.
En toen dacht ik: oh, dat nummer gaat gewoon over, voor mij dan in mijn geval,
ja, ja.
Over de kleine. Kleine ik, die waar je af en toe tegen moet zeggen: hey, kijk eens omhoog, het is oké.
Okay. Ja, precies.
En dat is natuurlijk wat je met veel nummers. Doet. Hij heeft ooit een nummer geschreven over dat hij failliet werd geklaard. Terwijl voor jou is het misschien... Of zijn bagage was waarschijnlijk schulden en weet ik veel wat. Terwijl jouw bagage is wat er in je hoofd aan blokkades is.
Ja.
Dat is om aan te geven hoe wonderlijk het is dat...
Ja, en daarom zijn dat soort liedjes zo mooi. Over die grote...
Ja.
Die je echt uit dingen waar je zelf vast in zit kunnen trekken. En dat zijn toch wel Shaffy liedjes die dat kunnen.
Ja. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. De volgende keer zijn we alle twee in Tuinbroek. Toch?
Ja. Laat me. Ja, lieve mensen. Dit was het gesprek dat ik had met Steven Driehuis. Dank jullie wel voor het luisteren. Kijk op www.vriendvandeshow.nl/peptalk wie de volgende gast is. En stel die gast alvast een vraag. Ik wens jullie een hele fijne week. Ja, ik hoop dat de volgende keer ik weet wie de president van Amerika is. Wie de baas over de zandbak is geworden. En of we er dan nog zijn met z'n allen. Dat is eigenlijk ook de vraag. En in de tussentijd wens ik jullie heel erg veel succes met het goed in de gaten houden van je baarmoeder, je testikels en elkaar. Daag!